Hoe komen we toch bij het idee dat Taylor Swift gewoon een meisje met een gitaar is?
Ja, dat klopt natuurlijk niet. Er zit een heel team achter, plus een familie die heel veel geld in haar carrière heeft geïnvesteerd.
Maar wie zijn die mensen en waarom horen we zo weinig over ze?
Heb jij ook altijd al willen weten wie Tree Payne is en waarom Jack Antonoff zo belangrijk is voor Taylor's carrière?
In Taylor's Era duiken we erin en leggen we het je uit.
Wie zijn de mensen rondom Taylor Swift en hoe belangrijk zijn ze eigenlijk?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Op een dag ontdekte ik Villa Betty, het grootste en het duurste huis van Amsterdam. Ik had het jarenlang over het hoofd gezien, maar mijn buurman Kees niet. Hij ziet hoe zijn buurvrouw Betty op haar 100ste uit de villa wordt gezet en al haar spullen op een openbare veiling worden verkocht. Wie heeft haar dit aangedaan? Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app.
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos van stedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Berre van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, we doen het al sinds excentrieke componisten onze levens binnenkwamen honderden jaren geleden. Fan zijn van mensen die muziek maken. Maar de laatste jaren onder invloed van social media lijkt het een heel andere ervaring te zijn geworden. Wat betekent het om anno 2023 fan te zijn van een muzikant als Taylor Swift? Wij duiken erin, we onderzochten het en ik vroeg ook nog mijn vriendin of ze Beyoncé en de Beehive ook eventjes aan me kon uitleggen. Maar eerst de actualiteit.
Ja, ook vanuit huis met corona ben je nog steeds toch wel de koning van het inluiden van de actualiteiten, kunnen we wel zeggen.
Ja, ik heb corona bestaat dus nog.
Ja, ongelooflijk. Vind ik ook wel een actualiteit eigenlijk.
Ik vind het nog een actualiteit.
Ik vind eigenlijk Perre van den Brink heeft corona, vind ik wel nieuws eigenlijk.
Nieuws. Dit is nog niet eerder voorgekomen.
Heb je nog nooit corona gehad?
Ik heb nog nooit corona gehad. Mijn vriendin heeft ook nog nooit corona gehad. Die heeft ook corona. Mijn dochter, die is 9 maanden, die heeft ook nog nooit corona gehad. Die heeft ook corona.
En de rest van mijn
Ja, daarvan heb ik niet getest, maar
die zijn wappie,
ik vermoed...
Die zijn wappie geworden.
Ja, die geloven niet in corona. Die vinden het een hoax, dus die hebben het sowieso niet. Okay. Maar ik voel me uitstekend. Ik ben extreem verkouden en een beetje nasaal. Maar goed gemutst als altijd.
Nou, maar je stem is wel beter dan gisteren alweer.
Ja, gisteren was echt een groot drama. Tot zover de eerste actualiteit.
Ja, en we gaan gewoon door.
Ja.
Natuurlijk. Ik was naar de première van Oppenheimer.
Ja, leuk.
Ik zit bij een agentschap en eigenlijk ongeveer het hele agentschap was uitgenodigd voor Barbie. ik was uitgenodigd voor Oppenheimer. Kennelijk denken mensen bij mij toch meer aan atoombommen dan aan roze en gezelligheid.
Ja, ja.
Helemaal prima. Ik was wel gegaan in Pathé Arena, zo'n IMAX zaal. Ook al een ervaring überhaupt om in te zitten.
Mm-hmm.
En ik zal verder niet al te veel op ingaan wat ik vond van die film. Ik vond er wel één ding van. Ik vond hem zo ontzettend lang. En dat heb ik vaker met films de laatste tijd. Ik vind gewoon heel veel films veel te lang. Oppenheimer duurt 3 uur.
Ja.
Dat vind ik gewoon echt te veel gevraagd. En het kan natuurlijk dat een film 3 uur nodig heeft. Ik denk zelfs, als je zo lang de tijd nodig hebt voor een verhaal, is het misschien gewoon niet een goed verhaal voor in een film.
Maar vond je het gewoon principieel te lang of was het ook een slechte film?
Het was ook niet mijn film. Dus daarom voelde het voor mij ook langer. Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld de Tar, die film met Cate Blanchett in de hoofdrol als dirigent. Die was ook volgens mij 2 uur en 3 kwartier of zo. En die vond ik fantastisch en dacht ik, het kan nog wel even door. Maar ik vind in het algemeen de tendens dat zeg maar Hollywoodfilms gewoon te lang aan het worden zijn. Wat is er mis met een film van 1,5 uur? Ik kwam dus eindelijk een artikel tegen wat dus antwoord geeft op mijn vraag, waarom zijn films zo lang de laatste tijd. Ja.
En wat was het?
Nou, het idee is dus dat je vroeger producenten dus best wel strak daarop zitten. Dus mensen als Harvey Weinstein, die kennen we inmiddels allemaal.
Die zat wel op meer dingen strak.
Ja, die was dus super streng op de lengte van films. Dus die was naar regisseurs toe best wel hard. In dat hij zei, gewoon langer dan 2 uur gaat er gewoon niet doorkomen. Het moet gewoon 2 uur maximaal. En doordat natuurlijk mensen als die Weinstein zo hebben afgedaan in de publieke opinie, zijn, dat was dus het idee van Vanity Fair, eigenlijk alle producenten nu bang om zeg maar te overheersend te zijn of toxic te zijn. Waardoor al die regisseurs vrij spel krijgen.
Vrij spel.
Ja, en zo iemand als Nolan gewoon een soort vrije ruimte krijgt om maar 3 uur lang over de atoombom door te gaan. Dus dat was een theorie vanuit Vanity Fair. En ik vond het wel grappig en misschien ook wel kloppend. Want het is wel echt iets van de laatste jaren, heb ik het idee.
Ik kan me wel voorstellen dat het klopt. Ik kan me ook voorstellen dat regisseurs als hij het dan als bijna een soort statement doen tegen deze tijd of zo. Weet je? Van
ja.
Dat onze aandachtspan verneukt is. En dus moeten jullie gewoon 3 uur lang.
Ja, sorry. Statements tegen deze tijd vanuit Hollywood. Eerst maar eens even iedereen gelijk betalen. Zou ik ook een leuk statement vinden. Eerlijk gezegd.
Heel goed. Ik ook. Nee, dit is echt een hele domme reactie.
Jij ook. Dankjewel. Namens Hollywood. Door naar de volgende. Je had een stad in Saoedi-Arabië gezien.
Ja, nou ja, dit project. Ik ben hier echt al, sinds ik hiervan heb gehoord, heel erg door gefascineerd. Het is zo'n project wat ik wil het eigenlijk niet vet vinden.
Ja.
Omdat het in Saoedi-Arabië is en er ook heel veel mis mee is. Die kroonprins zit er echt knee deep in. En dat is natuurlijk op zich niet echt een heel fris figuur.
Mm-hmm.
Maar ik vind het als concept zo interessant. Ze zijn daar bezig met het project The Line.
Ja.
Dat is een stad in de naam, zegt het al, in één lijn.
Ja.
Die lijn is 170 kilometer lang. Ik denk dat dit of de aller grootste flop in de geschiedenis van stedelijke ontwikkeling gaat worden. Of het wordt echt een mega hit.
Maar het ziet er bizar uit. Het lijkt net een soort hele lange trein.
Ja,
maar dan
dat
is het een stad.
Dat is het ook soort van
in de woestijn.
Ja, het staat midden in de woestijn. Ze willen daar een stad dus maken voor 10 miljoen mensen.
Ja. Waarom,
en dat zijn ze dus,
waarom deze vorm? Waarom die lijn? Weet je dat?
Ja, hij had dus die kroonprins had dus een pitch uitgeschreven. Alle architecten wilden hierop pitchen. Niet gehinderd door een moreel kompas.
Mm-hmm.
Omdat er natuurlijk een soort eindeloos budget was. En ze wilden ook gewoon een statement idee. En volgens mij had hij uiteindelijk dit idee gekozen. Omdat het gewoon anders was. En omdat hij volgens mij linkte hij het ook nog aan een idee wat hij zelf ooit had. Of zo,
oh, ja. Van, hij had het al,
deed hem
hij
denken
al,
aan,
hij had het al ja, bedacht. Ja, ja, leuk.
Het deed hem denken aan iets van hemzelf.
Ja.
Maar er is dus nu een docu'tje op Discovery Channel over dit project.
Een docu'tje?
Ja, ik zeg bewust ook docu'tje.
Okay.
Het is namelijk niet een soort. Hey, ja, je kent dat soort documentaires wel, toch? Van het is niet een hele sterke documentaire. Het is
nee,
meer
nee.
gewoon entertainment. Of edutainment zouden ze het misschien noemen.
Edutainment.
Maar desalniettemin heel vermakelijk. En
wanneer wordt dit opgeleverd?
Ik weet het niet, maar ook zoals al dat soort dingen daar bizar snel.
Ja, ja.
Wat vind jij van dit project?
Ja, ik Weet je wat ik dacht?
Nou?
Wel handig met hardlopen.
Ja.
Gewoon 1 rechte lijn pakken.
Heel saai Strava.
Daarna dacht ik, ja, het is ook wel warm. Dat ja. is hoe ver mijn gedachten tot nu toe gaan. Ik kom erop terug. We vragen ons natuurlijk allemaal af, hoe is het in de wereld van de lettertypes? Daar
ja.
heb jij eindelijk weer eens een keer nieuws over.
Ik had het gevoel dat ik lang niet geleverd heb op dit vlak.
Ja, dat gevoel wordt gedeeld.
Ja, de laatste keer ging het over Amsterdam, geloof
ja.
ik. Er is iets gebeurd, wat ik toch even tegen jou aan wilde houden.
Mm-hmm.
Kijk je tennis?
Nee.
Oh. Twee weken geleden was
laat dan maar.
ja, laat maar. Ja. Volgende punt. Ja. Nee, Wimbledon ken je wel, toch?
Ja, ik ken het. Ik heb ook heel lang zelf getennist.
Ja, we hebben het wel eens over tennis gehad. Ja. Dus daarom dacht ik van, misschien kijk je het wel.
Nee.
Er is een changing of the guard.
Ik heb dat achter mij gelaten, die fase ook.
Oké. Okay. Nou, er komt een nieuwe leuke fase aan in het mannentennis. Want er is een wisseling van de wacht bezig. Carlos Alcaraz is de nieuwe nummer 1 tennisser. Daartussen heb je nog 3 extreme legendes gehad. Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic.
Ja, die kende ik wel, ja.
Die zwaaien dus nu eigenlijk af. Ja. En de finale van Wimbledon was Djokovic tegen Alcaraz. Dus oude versus nieuwe garde. Mm-hmm. Nou, was echt een waanzinnige wedstrijd. Alcaraz won uiteindelijk. Is een atleet gesponsord door Nike. Uiteraard komt Nike dan altijd vrijwel direct met gewoon zo'n heerlijke ad. Gewoon zo'n plaatje van hem met een heel subtiel tekstje. Beetje zo advertising zoals we het van Nike alleen kennen. Weet je, gewoon zo epic, één zin sport gewoon, weet je. En de copy die hierop stond was don't belong to an era, start your own. Yeah. Just do it. Nou, dat is op zich niks geks in de lijn van wat Nike altijd doet. Maar normaal gesproken zijn dat soort zinnen, bear with me, hè? Ik zie jouw hoofd nu. Maar normaal gesproken zijn dit soort zinnen.
Heb je Timo's hoofd al gezien?
Ja, nee, maar dat is het voordeel van deze quarantaine situatie, is dat ik me niet geïntimideerd voel door Timo. Maar die zinnetjes staan normaal gesproken in een soort simpel vondje op die afbeelding. Ja. Maar deze keer,
ik voel waar je heen gaat. Ja.
2 letters waren anders. Namelijk de E van era en de D van just do it.
Hey, maar Per, waar hebben we dit eerder gezien? Is dit niet ook een beetje aan de hand in het logo van VSR?
Ja, nee, daar hebben ze ongetwijfeld naar
hebben
gekeken.
Hebben ze gekeken, hè? Ja.
Ja, nee, die take is trouwens nog niet, want Twitter ging, of moet ik zeggen, X, ging helemaal los over, wat betekent dit? Hoezo doet Nike dit? Waarom breken ze met die traditie van simpele zinnetjes? Nou, 1 take was, je hebt een logo van zowel Roger Federer als Djokovic.
Oh.
En iemand zei, het is een knipoogje. Die E is een knipoog naar dat logo van Federer. En die D is een knipoog naar het logo van Djokovic.
Ja, ja.
Het zijn 2 gotische letters in een. En de rest van de letters zijn eigenlijk gewoon een soort heel simpel.
Arial-achtige.
Ja, een soort Zwitsers-achtig lettertype. De waarheid is nog niet boven water gekomen.
Ja.
Maar ik zal je voortaan gewoon iets vaker op de hoogte houden van dit soort ongelofelijke voorvallen.
Ja, dankjewel. Want ik heb wel dan nu toch weer het gevoel dat we veel hebben gemist. Ja.
Precies.
Dankjewel. We gaan door. We gaan door naar fanschap. We gaan door naar Taylor Swift. We gaan door naar alles daaromheen. Maar eerst gaan we nog even naar de eerste sponsor. Lieve mensen, onze sponsor is nog steeds BookBeat. BookBeat, het is jouw favoriete app voor luisterboeken en e-books, waarop je toegang krijgt tot meer dan 800.000 titels. Ongelooflijk, 800.000 titels. En daaronder zijn boeken in allerlei genres. Er zijn bestsellers, romans, thrillers, kinderboeken, biografieën, klassiekers. En er zijn zelfs ook nog feel-good verhalen. Helemaal perfect om deze zomer mee te vullen. Wat moet je er anders mee? Al die leegte, al die tijd. En als ik dan 1 tip mag geven. Ik heb natuurlijk de vorige keer mijn eigen boeken aangeraden. Ik neem aan dat jullie die allemaal al geluisterd en gelezen hebben. Ik ben nu zelf het nieuwe boek van Emma Klein aan het lezen. Past ook wel heel erg bij deze aflevering. Want haar vorige boek ging over cults eigenlijk.
Okay.
En dit boek is ook, ik vind het weer ontzettend mooi. Het gaat over een sekswerker, een call girl die eigenlijk in een soort luxe vakantieoord verzeild raakt. Dus het is ook heel erg thematisch voor deze zomer.
Klinkt weer heel White Lotus.
Het heeft iets heel, het is een soort grim White Lotus. Ik vind het heel mooi geschreven. Het is heel, heel neutraal, heel erg heel show don't tell. Een tip, het heet De Gast van Emma Klein.
Leuk, ik ga hem lezen of luisteren.
Dat mag je zelf weten.
Afhankelijk van het lettertype wat er gebruikt wordt, ga ik hem lezen of luisteren.
Goeie keus.
BookBeat kun je zelf uitproberen. Ontdek meer dan 800.000 luisterboeken en e-books in de app. Met de code schaamteloos en aanstedelijk krijg je een verlengde proefperiode van 60 dagen. En dat is extra mooi meegenomen, want normaal gesproken duurt die proefperiode maar 35 dagen. Meld je nu aan via www.bookbeat.nl. En Schaamteloos Randstedelijk was allemaal in kleine letters. We gaan het over fans hebben, Doortje.
Ja, leuk.
We hebben het gevoel dat er iets gaande is in de wereld van het... Wat zeg je eigenlijk? Fandom? Fanschap?
Ik zeg altijd fanschap.
Ja, maar dat klinkt... Fandom is een heel logisch woord in Engels, maar fanschap klinkt toch als een gek woord.
Ja, maar fanschap, gewoon fanschap zeggen? Is wel logischer in het Nederlands.
Ja, dat denk ik ook. Nou, wat wij het gevoel hadden, het is een beetje een soort onderbuikgevoeletje wat wij allebei hadden... Mm-hmm. Is dat het een beetje weer salonveeg is geworden om heel erg fan van iemand te zijn.
Ja.
Dus dat zie je bij Beyoncé, vind ik heel erg. Mm-hmm. En dat werd laatst onderstreept toen wij een filmpje zagen.
Ja, aan elkaar doorstuurden.
Van een avond in de Bali.
Ja.
Toch een beetje het clubhuis van de intellectuele elite. En daar was een avond gaande... Over Taylor Swift.
Ja, en daar zaten dus allerlei... Je noemde het inderdaad de intellectuele elite. Ik denk dat dat terecht is. Allerlei leden daarvan zaten nummers van Taylor te zingen. Met de ogen dicht.
Ja, laten we heel eventjes gaan luisteren naar een fragment. Ja. Dit is toch wel echt een nieuw niveau, zou ik durven zeggen, van fanschap.
Ja, het is interessant, want dit is gewoon iets wat je niet veel ziet. Inderdaad, je kent wel een soort van de mannen van 60 die extreem fan zijn van de Beatles. En zeg maar elke cd, elke plaat, elke cassetteband die mannen ooit uit hun gebracht moeten hebben. Maar een soort van het cultiveren van dit soort huidige mainstream pop-iconen, zeg maar. Dat voelt inderdaad heel nieuw. En zeker inderdaad door mensen van wie je het misschien... Ja,
die zich daar normaal een beetje verheven boven voelen.
Nou ja, waarvan je het niet zo snel zou verwachten of zo.
En voor mijn gevoel komen we dus uit een tijd... waarin mensen die heel erg fan van iemand zijn... toch ook een beetje worden weggezet als een soort halve gekkies of zo, weet je?
Ja.
Je had de show Fans, met uitroepteken, van SBS... Heerlijk programma.
Ja, ik ken het niet. Ik vind het wel een tip.
Jij kende het niet,
nee.
Hè? Ja, het is echt een tip. Het is wel een beetje leedvermaak-ish tv.
Maar welkom bij SBS, toch?
Ja, ja, precies. Het is wel echt heel grappig. Het gaat dan met name over artiesten als Frans Bauer en Frans Duits. En dat een beetje volkszangerachtige types. En dan volgen ze eigenlijk hele fanatieke fans van die mensen.
Caroline noemt zichzelf ook wel Andrea Hazes. Ze gaat namelijk door het leven als de vrouwelijke lookalike van André.
Ik denk dat ik gewoon zoveel op André lijk. Ik kan me niet vervangen. Ik ben ook André niet. Maar ik denk wel dat er wel iedereen weer een stukje hart open gaat.
Ja, dat heb je als je praat.
Caroline heeft dan ook één grote droom. Een duet zingen als Andrea Hazes samen met haar andere idool Lotte Kroes.
Ja, en voor mijn gevoel is dat een beetje hoe wij superfans eigenlijk ook een beetje afschilderen. En dat lijkt dus nu een beetje veranderd.
Ja,
zeker. Voor mijn gevoel.
Ben jij fan? Ben jij fan?
Nee. Ik, ik heb natuurlijk... Of fan van überhaupt... Nee, ik heb nagedacht van... Ben ik fan van iets of iemand?
Ja.
Nou, volgens mij, als je daarover moet nadenken... is het antwoord sowieso
nee.
Al
nee. Ja.
Mijn fanschappen... hebben de puberteit eigenlijk niet overleefd. Dus ik was in de puberteit fan van Wu-Tang Clan. Fan van Tupac. Fan van Notorious B.I.G.
Ja.
Gewoon vrij standaard keuzes voor een hip-hop jongen. Maar daarna heb ik me nooit meer op die manier achter iemand geschaard. Of
nee.
Zo. Jij?
Ik had een beetje hetzelfde als jij. Ik moest er ook over nadenken.
Geen goed teken.
Ik ben wel fan van... Er zijn wel artiesten die ik blijf volgen... En er zijn wel artiesten van wie ik zeg maar de popculturele waarde heel erg leuk vind. Dus bijvoorbeeld Lana Del Rey ben ik al wel echt lang fan van. En ik vind haar ook gewoon heel fascinerend. Zij blijft mij gewoon fascineren. Ik heb daar ook wel eens een essay over geschreven voor Vrij Nederland. Dat is wat je namelijk doet als je fan bent.
Ja, dat is grappig, want dat deden ze bij dat SBS-programma ook de hele tijd.
Echt?
Nee.
Over Frans-Duits in Vrij Nederland. Dat zou ik wel vet
doen. Ik weet nog wat dat zij toen ontplofte met die videogames-clip. Ja. Dat was wel
voor
echt...
mij was denk ik, want ik was ook wel in het begin van zijn carrière best wel fan van A$AP Rocky. En toen zij die clip van National Anthem maakte met A$AP Rocky, toen was het soort van aan tussen mij en Lana. Want toen dacht ik, ja, als ik jou was, zou ik ook A$AP Rocky vragen.
Ik had toen wel gedacht dat er een kleine relatie, een kleine romance in zou zitten tussen.
Maar uiteindelijk is A$AP met Rihanna. Ze hebben twee kinderen, dus dat is
prima
helemaal
keuze.
Prima. Daar ben ik wel, ik ben ook dan wel fan van Frank Ocean geweest. Mm-hmm. Maar ook weer niet. Ik weet nog wel toen hij met dat nieuwe album, dus hij had dan zijn eerste album Channel Orange. En dat was een soort mega hit.
Mixtape.
Ja,
toch?
En toen ging hij daarna dus Blond zou hij gaan lanceren. En toen had hij een soort van livestream online gezet en daar niks over gezegd. En dan was gewoon een verbinding met zijn studio. En dan zag je hem af en toe. Maar er was dus verder. Wij, de fans, ik schaar me er even onder, wachten echt al jaren op dat nieuwe album. Maar ik heb toen wel gewoon echt ook af en toe die stream aangehad. Omdat ik dat je dan dacht dat er iets ging gebeuren, weet je wel?
Ja, hij is een meester in mystiek eigenlijk.
Ja. Ja, hij dat is heel spannend, juist,
maar dat is, ik vind dat juist nu heel erg verloren.
Maar hij is eigenlijk de anti Taylor Swift.
Ja, precies, want hij verhult alles in iets mystisch en iets geheimzinnigs. Ik vind dat echt super vet wat hij
doet. Ik ook. En in onze volgende aflevering van VSR Alles Premium hebben we het dan ook over Frank Ocean. Want we hebben het dan over cool. Wat is cool? Wanneer is iemand cool? Wanneer is iets cool? Het is een best ingewikkeld onderwerp. Het is een levensvraag. Het is heel leuk om het over te hebben. En in Alles Premium hebben we het daarover. En we hebben het ook over een aantal dingen. Mensen, blogs zelfs, die wij cool vinden. Of juist helemaal niet. Perre, jij hebt het over een oude blog die wij allebei heel cool vonden. Die ik als tiener al bekeek. En waarvan ik foto's op mijn Hives zette om mijn eigen imago op te vijzelen. Ik heb het ook bijvoorbeeld over iets wat ik ooit cool vond en nu niet meer, namelijk de handzeep van Aesop. En ik leg uit waarom. Wees erbij, lieve mensen. Kom erbij. Kom achter de muur. Het is daar veel minder eng dan het misschien lijkt. Via de link in onze show notes, waar je gewoon heel makkelijk op kan klikken, krijg je 2 maanden gratis Podimo. 2 maanden gratis Podimo. Dan krijg je niet alleen de hele zomer, niet alleen onze serie, maar je kan ook allerlei andere dingen luisteren. Het is een oneindig landschap vol met content. Niemand hoeft zich daar ooit te vervelen. Lieve mensen, podimo.nl/VSR.
Resume, ik vind niet dat je echt hardcore fan
van deze
mensen.
Nee, ik ben geen hardcore fan. Nee.
Ze fascineren je.
Ja, en ik, het zegt vast heel veel over onze persoonlijkheden dat wij dat niet. Maar daar hebben we het een andere keer.
Autonome individuen.
Zo zou je het kunnen zeggen.
Ja, ja. Hey, ik las een heel leuk artikel ter voorbereiding van deze podcast over de geschiedenis van fanschap. Ja. Ik zit nu de hele tijd met dat woord fanschap. Ja, fanschap.
Maar zeg wat je wil. Als jij fandom wil zeggen, dan zeg jij fandom.
Nee, nu heb ik gekozen voor fanschap. Okay. Het vertelt eigenlijk het verhaal van hoe dat ontstond. En ik vond dat echt een heel grappig verhaal. Namelijk, het neemt een soort situatieschets van Franz Liszt, die componist.
Ja.
En het beschrijft dan eigenlijk waar het woord listomania vandaan komt. Ja, later ook een knaller van een hit van Phoenix, natuurlijk.
Oh, ik kende dat woord niet.
Ja, dat is dus gewoon wat de mensen deden bij Franz Liszt was, ze werden gewoon fucking lijp van die stukken die hij speelde. Ja.
Maar wanneer was Franz Liszt ook alweer en vogue?
Dit was geloof ik 19e eeuw.
Ja.
Ik heb hem ook even opgezocht. Hij ziet er ook echt helemaal top uit. Het is een zeer excentrieke vent. En hij ziet er echt uit als een artiest.
Ja, maar hij zou nu ook nog, zeg maar, hij zou nu ook de leadzanger van een band kunnen zijn.
Absoluut.
Met die look.
Absoluut. Ja, hij heeft echt een hele goede look. Ja, dus die mensen, die werden gewoon helemaal lijp. Ze gingen schreeuwen, stampen. Mensen, volgens de verhalen, begonnen te hyperventileren.
Maar hoe kwam dat? Wat maakte hem anders dan anderen?
Ja, schijnbaar was hij heel bewegelijk. Ja, het was gewoon een showman eigenlijk.
Een soort
gewoon.
Elvis van die tijd.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen inderdaad. En tot die tijd was kunst en daarmee muziek ook... iets wat door de elite eigenlijk mogelijk werd gemaakt.
Ja.
Dus als je zoiets als hij kon, dan kreeg je gewoon van een paar hele rijke mensen geld als een soort op een soort beursachtige manier. En dat was hoe je living maakte.
Ja,
zeg maar.
Je werd ingelijfd eigenlijk.
Ja. Maar vlak voordat hij opkwam, was eigenlijk de industriële revolutie gaande. En daarmee ontstond de middenklasse.
Mm-hmm.
En mensen kregen ineens een beetje besteedbaar inkomen. Wat dus naar allerlei dingen kon gaan. Zoals muziek. En toen gingen die artiesten eigenlijk denken van... hey, op deze manier kunnen we ons een beetje losweken van die puppet masters... Ja. Die eigenlijk boven ons hangen in de vorm van die hele rijke mensen. Dus ze konden een directe relatie aangaan met het daadwerkelijke publiek.
Mm-hmm.
En daarmee die afhankelijkheid verkleinen. Toen dacht ik van... dat is echt hilarisch. Dat is gewoon de creator economy, maar dan vroeger.
Liest was gewoon de eerste creator eigenlijk.
Hij was gewoon de creator. en de creator die ook het fanschap eigenlijk soort van introduceerde.
Ja.
En deze auteur van het artikel haalt dan een hoogleraar fandom aan. Of fandom studies. Die zegt dat we nu in het fan rule tijdperk zijn. En dat is een tijdperk waarbij die fan zich realiseert dat door zich te organiseren, dat er eigenlijk veel meer mogelijk is dan een beetje passief naar een artiest kijken. Die gepusht wordt door een label. Dus dat je echt invloed kunt uitoefenen op alles. En dat is volgens mij wat je heel erg ziet bij Taylor Swift.
Ja,
dus
bij die Swifties. Zeker.
Ja, dus dat zij. Of bij Free Britney zie je het ook. Die Koreaanse groep BTS.
Mm-hmm.
Waarvan de fans in de laatste verkiezing waar Trump meedeed. Een rally van hem gingen saboteren.
Ja.
Ik vind het. Het zijn allemaal voorbeelden van hoe dat fan rule tijdperk, zoals deze hoogleraar dat dan noemt. Tot uiting komen.
Ja, echt. Wow, ja, vet. Ja, dus het begon bij Liest en nu zijn we hier.
Ja.
Ik denk dat tussendoor ook nog wel een belangrijk ding heeft plaatsgevonden, namelijk de opkomst van sociale media. Ik denk dat die fanschap echt heel erg hebben veranderd. Natuurlijk, een jaar of 20 geleden hing je een poster van iets of iemand aan de muur en dat was eigenlijk het enige wat je kon doen. Je kon af en toe naar een concert, je kon naar een film of een tv-programma kijken. Maar je moest wel altijd wachten op die nieuwe fix, zeg maar, als fan. En inmiddels is het natuurlijk... Ja, je kan eigenlijk de hele dag jouw...
Aan de crack.
Ja, je kan de hele dag jouw idool consumeren, zeg maar. Je kan altijd bezig zijn. Dat zie je natuurlijk ook heel erg bij Taylor Swift, weet je wel? Die haar fans gewoon constant bezighoudt. Die ook altijd bezig is met... weet je wel, ze reageert wel eens op van die sociale media posts. Ze doet van die Easter eggs, weet je wel, in haar posts en in haar nummers, zodat fans eigenlijk constant bezig kunnen zijn van wat bedoelt dat ze deze bepaalde mok of whatever op Instagram deelt.
I think the first time that I started dropping sort of cryptic clues and things in my music was when I was 14 and 15 putting together my first album. So in my lyrics for my first, several albums, I would have all lowercase letter lyrics except for capital letter, capital letter, capital letter every once in a while. And if they circled the capital letter and wrote them down, it spelled out a secret code, a secret passage, a sort of.
En eigenlijk is het wat ik het idee heb, is wat mensen ervaren met Taylor Swift, is een heel goed voorbeeld van een parasociale relatie. Dat is zo'n term die in de jaren 50 een beetje opkwam toen die echt bekende televisiepresentatoren gingen ontstaan en mensen daar echt voor thuis bleven en altijd dat ene quizprogramma met die ene presentator wilden zien, zeg maar. Dat werd zo populair omdat mensen een soort relatiegevoel kregen met die presentator.
is een parasociale relatie een soort fictieve relatie, toch? Dus
een parasociale relatie is eigenlijk een eenzijdige sociale relatie.
Ja, precies,
dus jij bouwt een relatie op met iemand, maar diegene kent jou niet. Maar het is dus wel interessant, er is dus wel onderzoek naar gedaan. En daar blijkt dus wel dat mensen dus dezelfde hormonen en zo aanmaken bij het zien van... Nou ja, inmiddels zijn het natuurlijk vaak vloggers en YouTubers en zo, als bij het zien van een vriend. Niet evenveel, maar het creëert wel eenzelfde soort gevoelens, zeg maar.
Ja.
En ja, met die opkomst van die sociale media is die parasociale relatie natuurlijk enorm uit de hand gelopen. Als het gaat om vloggers en YouTubers en influencers en zo. Maar ook als het gaat om die popsterren. Want die spelen daar natuurlijk super handig op in. En ja, wat ik al zei, ik heb het idee dat die Taylor Swift echt een soort van de koningin is van het in stand houden van de parasociale relatie met extreem veel mensen. Want zij is... sowieso wil ik wel even gezegd hebben, ik vind het best wel eng om over Taylor Swift te praten, omdat ik het idee heb dat iedereen die zeg maar niet 100% positief dingen zegt over Taylor Swift door een soort van massa aan Swift-fans achterna gezeten gaat worden. Die, goed, dat gezegd
hebben. Die angst is ook redelijk terecht volgens mij.
Ja.
Kom niet aan hun parasociale relatie.
Ja, Timo zegt dat ze waarschijnlijk niet naar deze podcast luisteren. We gaan het zien. We gaan het meemaken.
Ja.
Maar goed, ik denk dus dat Taylor Swift heel erg bezig is met die parasociale relatie. Ze presenteert zich als heel benaderbaar, weet je wel. Ze heeft echt een imago voor zichzelf gecreëerd als gewoon een normale meid die gewoon van katten houdt en lekker thuis koekjes wil bakken. Ik zei het al over die Easter eggs en zo, maar ze zegt bijvoorbeeld ook best wel vaak dat ze haar fans lurkt. Dus dat ze stiekem naar die sociale media pagina's en posts over haarzelf kijkt. Super slim natuurlijk, want dan hoef je er niet echt naar te kijken en dan hebben mensen toch het gevoel dat je ze ziet. Ze reageert dan af en toe wel, weet je wel. Waardoor mensen dan toch weer een soort van spanning voelen van, oh, ze ziet het echt.
En is het dan op hele random posts reageert?
Ja, weet ik niet precies. Maar gewoon af en toe ineens een reactie, weet je wel. En wat ze ook doet is, ze organiseert wel eens van die listening parties bij haar thuis. Dus dan nodigt ze gewoon grote fans met fanaccounts en zo. Nodigt ze dan bij haar thuis uit om naar een nog... uit te komen album te gaan luisteren. En dan gaat ze ook voor en ook weer koekjes voor hem bakken en zo. Dus dan is het meteen heel vriendschappelijk en benaderbaar. En ik denk dat soort dingen ervoor zorgen dat mensen dat gevoel van vriendschap, dat heel makkelijk ontstaat bij fans van haar.
Ja, en als ik er zo over nadenk, dan ik had het gevoel dat voorheen dat mensen vaak fan waren van iets wat ze een soort gezamenlijk gevoel gaf binnen het gevoel van een outcast zijn of zo.
Ja.
Dus weet ik veel, als ik dan aan mijn eigen jeugd terugdenk, dat waren dan ook alternatieve acts of zo. Daar zaten die superfans vaak op. En als je dan naar nu kijkt, dan lijkt het juist dat die hele grote mainstream act juist de fanatiekste fans hebben. Maar dat die fans dus ook echt van alle kanten komen. Het is niet, weet ik veel, zoals Within Temptation of zo. Dat is een soort van... Die wil ik ook niet over één kam scheren, maar iets homogener publiek, denk ik, dan Taylor Swift.
Nee, dat denk ik ook. En dat is interessant, want ik vroeg me dat dus ook af van hoe kunnen zoveel mensen fan zijn van iets wat zo in principe... ik ben echt heel erg bezig met mijn woorden kiezen, maar wat best wel mainstream is.
Mm-hmm.
En niet, en niet heel, heel uitzonderlijk overkomt. Op mij in elk geval.
Ja.
Dat heb ik ook gevraagd aan iemand. Ik heb namelijk een echte Swiftie ook geïnterviewd voor deze aflevering. Die gaan we later even aan het woord laten. Die heeft mij dat eigenlijk heel goed uitgelegd. Waarom dat juist heel goed is aan Taylor Swift. En waarom dat juist zo aantrekkelijk is om fan van haar te worden. Gaan we het straks over hebben en ook over andere dingen. Vergelijkingen tussen Swiftie zijn en Bijbelstudies en zo. Maar daarvoor gaan we nog even naar de volgende sponsor. Ja, want we hebben weer een nieuwe sponsor mogen verwelkomen in onze podcast, namelijk Green Chef. Green Chef helpt jou gezond eten op jouw manier. Het is een gezonde maaltijdbox die perfect past bij jouw gezonde levensstijl. Met Green Chef kies je elke keer uit een selectie van 22 recepten. Voor elke levensstijl is er wat wils. Vegan, vegetarisch, keto, er is ook pescatarisch, zag ik. Jij bepaalt welke 3, 4 of 5 gezonde gerechten bij jou thuis aanschuiven. En ik moet zeggen, als persoon die alleen woont, kan het soms best wel lastig zijn om voor jezelf te koken. Je wordt een beetje lui, je hebt er geen zin in. Je kan altijd op de hoek iets halen. Tenminste, in veel gevallen kan dat. Maar als je zo'n Green Chef box thuis hebt, dan is er toch wel die extra push om toch te gaan koken. En als je het eenmaal nog gedaan hebt, dan is het heel fijn. En het is altijd beter om natuurlijk zelf te koken dan om altijd maar af te halen. Dus ook daarom is Green Chef een hele goede tip voor iedereen.
Ja, en je kunt gezond koken met tot wel €90 korting op je eerste 4 boxen. Met een unieke kortingscode. Deze keer hebben we zelf de code mogen bedenken. En we hebben gekozen voor Chef Schaamteloos. Met allemaal hoofdletters. Claim de korting via de link in onze beschrijving.
Hebben we ooit zo'n leuke kortingscode gehad? Ik denk het niet.
Het is de beste kortingscode die ik ooit heb gezien.
Het is een unaniem belachelijk groot succes. Chef Schaamteloos.
Ja, de ironie onder de kortingscode.
Oké, ja. Ik vond toch... Wij stuurden inderdaad dat filmpje naar elkaar door van de balie. En ik vind het... Enerzijds vind ik het heel vet dat mensen dus zo fan kunnen zijn van Taylor Swift.
Absoluut.
En anderzijds vind ik het af en toe ook wel een beetje heftig. Het is zo... het lijkt of het in het leven van mensen echt een hele grote rol speelt. Zo iemand als Taylor Swift. En daar ben ik gewoon heel erg door gefascineerd. Hoe kan zoiets zo groot worden eigenlijk? Bij zoveel mensen ook. En eigenlijk leidde die vraag mij weer een beetje terug naar dat idee over het verlies van gemeenschappen. Waar we het eerder ook wel een beetje over hebben gehad in die Rose Cycle aflevering. We hadden natuurlijk ooit religieuze gemeenschappen of ander soort
verenigingen.
Ja, vormen van een soort van community. En dat is natuurlijk helemaal overgenomen door een soort individualistische manier van identiteitsvorming en recreatie en consumptie. Voor een heel groot deel natuurlijk ook door de komst van het internet en sociale media, wat natuurlijk in naam een soort van verbindend middel is, maar in de praktijk vooral een soort isolement waar je alleen maar in je eentje op je eigen LinkedIn-pagina zit te klikken. dus ik ging me verdiepen in die Swiftie-cultuur. En wat mij wel echt opviel, was dat het wel echt... Het heeft wel echt elementen van secte-achtige dingen of cult-achtige dingen die je dus vaker ziet voortkomen uit, voor mijn gevoel, dat verlies van gemeenschap en dat spirituele vacuüm waar we met z'n allen in terecht zijn gekomen. Maar toen ik me erin verdiepte, bleek het nog wel iets heftiger dan ik dacht, als ik eerlijk ben. Wat ik bijvoorbeeld heel boeiend vind, als je het hebt over dat verlies van religies en hoe we dan op zoek gaan naar nieuwe vormen om misschien dat soort vervulling terug te krijgen, is hoe mensen omgaan met die lyrics van Taylor Swift. Mensen spellen die lyrics echt uit alsof het de Bijbel is.
Ja.
Echte Swifties kennen dus alle nummers van Taylor gewoon helemaal uit hun hoofd. En citeren ze ook aan de lopende band naar elkaar. Dus ik
citeren in de vorm van tegeltjeswijsheden.
Ja, ik sprak dus Hanna en zij vertelde ook dat zij dus met vriendinnen met wie ze dus haar Swiftie-dom deelt, zeg maar, dat zij ook heel vaak communiceren in lyrics. Dus dat zij dan gewoon één zin stuurt van Taylor en dan weet die vriendin meteen what's up. Dus het wordt
shake it off.
Shake it off. Ja. I knew you were trouble. Ja. Nou ja, je weet het al meteen. En dat vond ik dus zo interessant. Dat het wordt gewoon een soort culturele referentie. Een gedeelde culturele referentie. Zoals de Bijbel dat ook is. Of zoals in Oppenheimer bijvoorbeeld. Now I have become death, destroyer of worlds. Weet je al? Nou ja, dat is dan nog misschien voor iets meer mensen een herkenbaar citaat. Maar Taylor is ook hard op weg om die rol...
Om dat niveau te bereiken. Ja.
En wat ik ook heel boeiend vond, is dat fanschap van Taylor Swift draait dus ook heel erg om het zoeken naar een gedeelde vijand. En dat is natuurlijk, daar hebben we het ook al vaker over gehad, dat in ook bij merken misschien of anderszins vormen van branding, identiteitsvorming heel belangrijk is. En dat zit dus ook heel erg in dat fanschap van Taylor Swift. Je hebt voorbeelden dus van die Swifties die dus... Er is één heel krankzinnig voorbeeld van een recensent die een album van Taylor op een of andere site, op Vulture of zo, I don't know, gaf hij haar album een 8. Dus in plaats van een 10. Maar ik bedoel, ik was vroeger heel blij met een 8. En die gast is toen dus gewoon massaal gedoxt door die Swifties. Die hebben dus al zijn gegevens online gedeeld. Zijn adres, hij is bedreigd. Die man die kon de straat half niet meer over, omdat hij dus een 8 aan Taylor Swift had gegeven.
Ja, wat mij dus zo fascineert is dat ze dit dus eigenlijk ook andersom doen. Dus ze doen dit ook naar Taylor Swift zelf. Dus Taylor Swift had laatst ik weet eigenlijk niet of ze die nog steeds heeft, maar een relatie met die zanger van de 1975.
Ja, Matt Healy. Ik ken hem echt alleen maar doordat hij die relatie met Taylor Swift had eigenlijk.
Maar in ieder geval, zij kreeg een relatie met hem. Hij had, weet ik veel, een slechte reputatie. Of ik weet,
ja, hij
ik
had
weet
een keer iets toxisch gezegd of gedaan of zo. I don't know.
Ja, en die fans die schrijven dan eigenlijk een soort van open brief aan Taylor Swift. En daar staat dan bovenaan: your voice holds tremendous power and right now your silence is palpable.
Ja, het is sowieso wel interessant inderdaad dat die fans zich dus kennelijk entitled voelen om zoiets te kunnen zeggen. En dat is ook iets anders wat mij dus ook heel erg fascineert, is dat die Swifties lijken alles wat omtrent Taylor gebeurt, is feminisme of zo. Dus zeg maar, als iemand iets negatiefs over Taylor Swift zegt, dan is die persoon meteen seksist en misogyn. En ik vond dat zo frappant eigenlijk. Maar goed, dat heb ik dus ook aan Hannah gevraagd. En zij had daar eigenlijk een best wel goede verklaring voor. Dat zij zei, ja, eigenlijk is het heel lang zo geweest dat popsterren als Taylor Swift een beetje ondergeschoven werden door de elite of zo. Dus zeg maar, dat zijn gewoon meiden die zingen over liefdesverdriet en over een leuke avond uit met je vriendinnen. En waar heeft dat nou helemaal mee te maken? Wat is nou helemaal de waarde daarvan? En zij zegt, juist door dat dus heel erg te cultiveren en door daar eigenlijk voor te gaan staan als vrouw, zeg je eigenlijk van, dat deel van mijn identiteit mag er ook zijn. En dat mag net zoveel aandacht krijgen als jouw Rolling Stones collectie met 3600 platen of zo. Weet je wel, van het een is niet meer waard dan het ander. En ik vond op zich die take wel weer heel interessant. Dat het ook dus echt een soort van maatschappelijke waarde heeft om zo iemand te dus zo.
Ja, ik vraag me wel echt af of die redenatie voor al die fans geldt. Weet je, of die daar zo ver over nadenken. Want wat mij ook wel opvalt is dat zij ook wel een narratief zelf ook pusht van dat die industrie haar eigenlijk continu tegenwerkt. Ja. Dat zij daar eigenlijk tegen vecht of zo. En dat zij eigenlijk haar fans als soort soldaten oproept om mee te doen in dat gevecht of zo. Weet je? Dus ik denk ook dat het heel erg daar vandaan komt. Dus dat zij met haar strijden tegen het muzieksysteem waar Taylor Swift een aantal keer tussen aanhalingstekens slachtoffer van is geworden.
Ja.
Dus ze heeft bijvoorbeeld een keer een deal opnieuw onderhandeld. Omdat ze dan betere royalties op haar eigen muziek. Of ze wilde de rechten van haar eigen muziek terug.
Ja.
En dat is gewoon een puur zakelijk ding of zo. En die deal had ze ook daarvoor gewoon zelf getekend of zo. Maar dan werd dat heel erg geframed als de industrie heeft me genaaid. En nu is het tijd om het terug te pakken. Ja. Dus help mij deze muziek opnieuw op te nemen. En als het opnieuw opgenomen is, ga dan ook alleen nog maar deze streamen.
Ja.
En fok het systeem, zeg maar.
Ja, en dan gaan al die fans dat als een gek streamen om haar, eigenlijk zoals met Liest, dat mensen naar Liest gingen.
Ja, toch weer terug naar die origine van fans.
Ja, maar en er zit dan, ik vind dus dat er dan ook een heel sectarisch sfeertje hangt om inderdaad hoe er wordt gecommuniceerd over die nummers. Ik luisterde even naar een van mijn favoriete podcasts, Sounds Like a Cult. Dat is een hele leuke aflevering ook over Taylor Swift. Dan gaan ze dat ook citeren. Dus dat fans dan heel erg, dan komen die nummers online en dan gaan fans het zo van, ze had dit niet hoeven doen, maar ze heeft dit voor ons gedaan. Onze Taylor, onze goddess, is de allerbeste ooit. Hoe kunnen we haar ooit bedanken? Weet je, zit zo'n nederigheid in. Dat vond ik wel een soort van schrikken of zo op een bepaalde manier.
Ja,
maar goed, daar heb ik het ook met Hannah over gehad. En zij zei daar hele interessante dingen over. Dus misschien moeten we gewoon even naar haar gaan luisteren.
Gaan luisteren.
Ja. Ben jij zelf ook zo'n groot fan van Taylor Swift?
Ja.
En tegelijkertijd heb ik altijd binnen soort van het fandom, binnen de Swifties, het gevoel dat ik niet groot fan genoeg ben om soort van mee te tellen. Want er zitten zoveel gradaties in. Dus ja, ik ben heel erg fan. Ik denk, ik besteed ontzettend veel van mijn denkcapaciteit aan Taylor Swift. Maar ik heb bijvoorbeeld geen VIP-tickets gekocht voor de, ik heb geen €1000 uitgegeven aan de tour. Weet je, ik zit gewoon achter in het stadion. Daar ben ik heel blij mee. Dus dat soort, ja, er zijn heel veel soorten gradaties in. Dat vind ik al interessant.
Nou, ik vind dat ook heel interessant, want ik heb het idee dat iedereen dat heeft. Dat iedereen die heel erg fan is van Taylor, het gevoel heeft van er zijn grotere fans en ben ik wel fan genoeg.
Mm-hmm.
Maar waar komt dat vandaan?
Ik weet het niet zo goed. Ik denk, ik heb het idee dat misschien juist ook wel doordat die fan, ja, doordat die fansocials zo groot zijn, fan Twitter, fan Instagram en zo. Ik heb nooit een fanaccount gehad overigens, dus ik bekijk het allemaal een beetje van de buitenkant. Het voelt soms een beetje als een wedstrijd, waar je ook FOMO van krijgt of zo. Dus misschien is dat het een beetje, dat je ook tegen elkaar een beetje gaat opboksen. Zeker als je wel in die Twitter-sfeer zit. Die fancultuur, en die fascineert me heel erg. Dus dat houdt me heel erg bezig. En iets eraan is heel aantrekkelijk. Zeker zo van de fans die alle merch verzamelen en die naar 5 shows gaan en altijd front row staan of zo. Dat zijn allemaal wel dingen die ik op zich ook wel zou willen. En dan moet ik mezelf soms echt even terugroepen en mezelf in herinnering brengen dat ik echt heel gelukkig ben met gewoon zelf naar haar muziek luisteren, er met mijn vrienden over praten en voor €100 in het stadion zitten in plaats van 1000. Maar toch is er dan, als je dat dan ziet, maar dat is denk ik met alles wat je online ziet en wat soort van aantrekkelijk is, dat er altijd een soort prikkel is van ik wil het ook.
Ja, wat ik heel leuk vond aan Hannah was dat ze eigenlijk wel, ze is wel helemaal volle bak Swiftie, maar ze is ook wel, ze heeft ook wel een soort meta-perspectief. Daar hou ik natuurlijk van. Maar dus wat ze vertelde ook over dat ze af en toe even out of love valt met Taylor en dan weer in love. Dat hebben de beste relaties, denk ik. Dus,
precies, ik wou net zeggen, dat lijkt me heel gezond.
Hoe was dat bij Dido? Want ja, jouw vriendin Dido is ook heel erg fan, toch?
Mijn vriendin Dido is extreem fan van Beyoncé. Al heel lang ook. Ja, af en toe doet Beyoncé natuurlijk iets waar ze dan niet zich in kan vinden. Zoals dat optreden recent voor die, volgens mij ook wederom de Saoedische Grand Prix.
Zo, ze zijn daar lekker bezig daar, hè?
Ja, er wordt
een grote entertainment flink, area daar.
Precies, precies. Ook in het voetbal zijn ze lekker bezig. Maar daar
het
kan
zal
ze
niet lang
dan
duren
zich
voordat wij ook die kant op gaan.
Met, in Saoedi-Arabië.
Naar het grote geld.
Dat we daar gaan opnemen.
Ja, daar ook ads voor gaan doen en zo. Ja. Ads voor de line.
Ja, dus af en toe doet zij iets waar die er zich dan totaal niet in kan vinden. Maar grosso modo, als ik kijk naar de invloed die zij heeft gehad op haar leven. En ook op de keuzes, best wel fundamentele keuzes die zij in haar leven heeft gemaakt. Dan is die echt aanzienlijk.
Ja.
Zij heeft een achtergrond professioneel gezien, ook een beetje in de wereld van de reclame en media. En op een gegeven moment heeft zij die wereld achter zich gelaten en is ze bij Women Inc. gaan werken. En ik denk dat verband houdt met Beyoncé. Ik denk het, ik weet het, want dat heb ik gehoord in het gesprek met haar, wat ik met haar heb gevoerd.
Zullen we er naar gaan luisteren?
Laten we er even naar gaan luisteren.
Oké, wij zitten hier op de bank. Onze kindjes slapen net. En ik zit hier voor me met mijn vriendin, Dido. Ze heeft een pet op. Daar staat op Renaissance World Tour. Waar heb je die pet gekocht dan?
Die heb ik niet gekocht. Die heb ik gekregen.
Okay, die zat bij je VIP-pakket.
Die zat bij mijn VIP-pakket. Ja, waar ik eigenlijk het meest van heb genoten was dat het voor zoveel mensen echt voelde als thuiskomen, zag ik in het publiek. Dat het voor zoveel mensen zo, die helemaal uitgedost waren, mannen, vrouwen.
Maar thuiskomen in wat?
Ja, in hunzelf. Dat vond ik echt heel tof. Met dat thuiskomen bedoel ik meer dat mensen die extraversie misschien niet in het alle dagen, niet iedere dag kwijt kunnen. En wel daar op die plek.
Ja, dus ze voelen zich gewoon verbonden met elkaar.
Ja.
Welke dingen in je leven heeft Beyoncé dan beïnvloed?
Ja, dat terugkijken, maar misschien niet één op één direct een relatie had. Maar ik denk wel dat het moment dat wij kinderen kregen, in ieder geval dat ik me toen eigenlijk echt voor het eerst realiseerde van, waarom is dit voor mij anders dan voor jou? En dat ik ook maatschappelijk...
Ja, Beyoncé.
Nee, kinderen krijgen. En, en dat ik me daar best wel boos over voelde. En dat eigenlijk toen inderdaad het balletje een beetje is gaan rollen van... Goh, waarom is dat zo anders voor vrouwen dan voor mannen? In de regel genomen, kinderen krijgen. Hè, waarom is die zorgwerkverdeling, werkzorgverdeling zo ongelijk? En toen ben ik bij Women Inc. gaan werken. Maar goed, ja, nou ja, wat ik zeg, vanaf zo 2011, Who Run the World, Girls.
Toen ben je geradicaliseerd.
Toen ben ik geradicaliseerd, ja. Want het is wel zo natuurlijk. En dat hoorde ik ook, hè. Ik heb ook aan vriendinnen gevraagd van, goh, wat maakt je dan fan van Beyoncé of wat haal je daaruit? En daar hoorde ik wel van, ja, ze geeft mij moed en kracht als ik me niet goed voel, maar ook wel... Ja, om door te zetten. Je ziet gewoon dat zij hard werkt. Mm. En dat zij ook, dat zijn andere vriendinnen ook, een moderne vrouw is. Dus dat zij zichzelf ook heet het opnieuw uitvindt. Maar ook dat ze dus en sexy is. En hard werkt. En succesvol is. En moeder is. En dat allemaal zelf heeft gedaan. En die, het emotioneert me bijna, omdat ik denk van, ja, die combinatie is gewoon wel inspirerend. En dat is ook wel wat ik denk, als je haar ziet optreden, dat je denkt van, oh ja, ik kan dit ook, snap je? Ik ben ook een klein stukje Beyoncé. En iedereen daar is een klein stukje Beyoncé. Van, ik ben jou en jij bent mij, snap je? En dat vind ik gewoon wel echt heel, heel vet. En dat is ook, ja, waar wij het al eerder over hadden ook. Ik ben een witte vrouw. Er zijn natuurlijk heel veel aspecten aan haar muziek waar ik me niet mee kan identificeren omdat ik wit ben. Ik kan me voorstellen dat als je wel met dat aspect van haar kunt identificeren, dat fan zijn nog een hele andere, veel, nog een hele andere lading geeft. En dat ook dat, ja, dat zij gewoon zo inspirerend is.
Wat is de beste Beyoncé-quote van alle tijden?
Voor mij persoonlijk, maar is voor iedereen anders gewoon, natuurlijk. Voor mij persoonlijk. Ja, strong enough to bear the children and go back to business. Who run the world? Girls.
Oké, concluderend. Ik vond het heel leuk om hier in te duiken. Ik merkte dat ik toch wel...
Zeker.
Ook wel echt voordelen een beetje had over dat Swiftieschap. En ik vond in dat gesprek met Hannah het gewoon heel interessant om dat perspectief te zien. Dat het ook echt te maken heeft met een soort maatschappelijke hervorming. Dus dat het cultiveren van een artiest als Taylor Swift ook iets zegt over... er moet ook ruimte zijn voor deze vorm van vrouwelijkheid. Of soort meisjesachtigheid die eerder een beetje is weggezet als dom en onbelangrijk of zo.
Ja, en ook alles wat riekt naar een cult, daarvan is het ook extreem makkelijk om dat weg te zetten als een cult. Zo, weet je. Dat is dan deze aflevering ook weer van als je er dan iets dieper induikt, dan zie je ook dat er gewoon best wel vette elementen in zitten.
Nou ja, en het is ook, kijk, wat ik ook natuurlijk heb, dat heb ik ook met religies. Ik ben er ook altijd jaloers op.
Ja.
Ik wou dat ik in God geloofde. Of in Taylor Swift, for that matter.
Misschien moeten we een artiest gaan vinden waarvan wij fan kunnen gaan worden. Ja. Ik denk niet dat die artiest Doja Cat is.
Nee?
Nee. Nee, want Doja Cat die is niet heel lief tegen haar fans.
Okay.
Dit was eigenlijk vlak of dit is heel recent gebeurd.
Ik vind Doja Cat wel heel leuk, moet ik zeggen.
Zeker, ik vind haar heel cool. Maar ze gingen helemaal los tegen de fans. En eigenlijk... die fans die noemen zichzelf kittens. Mm-hmm. En zij vindt dat echt drie keer niks. Dat zo is. Dus zij kwam met een hele rant op threads. Eigenlijk zegt ze van als je jezelf een fucking kitten noemt, dan is het echt tijd om van je telefoon af te komen en een baan te zoeken.
Okay.
Ze gingen dus helemaal los tegen de eigen fans.
Ik vind, heel eerlijk gezegd, ik ben hier wel fan van. Ik hou wel van een beetje tough love.
Ja, het was zeker tough love. Ze verloor 180.000 followers. Ja. Er bleven er wel nog 15 miljoen
Maar ik kan me hier
over
helemaal in vinden. Ik heb ook toen met die live show hadden we ook ingecalculeerd dat we mensen zouden verliezen. En dat er weer nieuwe mensen bij zouden komen. 180.000 mensen verloren en dubbel zoveel erbij. Daar gaan we voor.
Ja, maar wat is wel interessant, want dit is wel een ding wat ook speelt. Dus wat zij zegt, heeft natuurlijk ook verband met Taylor Swift en dat soort artiesten. En Dazed had hier dus ook laatst een heel artikel over. Wat eigenlijk zich afvroeg van, gaat het niet te ver? Voelen fans zich niet te entitled? Ja. En dat voorbeeld wat ik eerder aanhaalde van die soort open brief die relatie van Taylor Swift, werd daar ook aangehaald van, ja, dit is gewoon echt best wel extreem. Weet je? Dus ik denk dat de Doja Cat reactie ook daar vandaan
komt. Ik vind het wel vet als mensen zo'n stelling durven te nemen. Nou, prima. Laten we fan worden van Doja Cat.
Oké. We zijn fan van de...
Bij deze.
Is dat ook weer geregeld?
Hebben we dat ook weer geregeld? Hebben we ook weer een eigen cult?
Over scherpe meningen gesproken.
Leuk, Per.
Nog even een shout-out naar de Matthias Kwadekker smederij. Waar je met de code SCHARA, hoofdletter S, hoofdletter R, nog steeds 5% korting op die messen. Of ja, het zijn eigenlijk meer dan messen. Het is een hele ervaring. Je gaat er naartoe en het is een hele coole ervaring. Kunt krijgen. Ga daarvoor naar de link in onze beschrijving en vind de link daar.
Tot volgende week.